Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast was eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over urgente maatschappelijke thema's. En ja, u hoorde het goed. Ik zei voor deze ene keer, onze format was en niet onze format is. Want dit is zowaar de allerlaatste aflevering. Al enige tijd ben ik niet langer werkzaam bij Kief Kief. Maar ik werkte wel nog enkele van mijn laatste podcasts af. En nu is er dan toch deze allerlaatste aflevering. Een aflevering die wat anders is dan de andere. En niet alleen omdat het de laatste is, maar ook omdat deze keer de rollen een beetje worden omgedraaid. Want in deze aflevering ben ik zelf degene die geïnterviewd wordt. En degene die me interviewde was historica Tina de Gent. Samen spraken we over mijn jongste boek Religie herzien, dat ongeveer een jaar geleden werd uitgebracht. Maar voor we daaraan beginnen, wou ik eerst nog even twee dingen kwijt. Op de eerste plaats natuurlijk heel eenvoudig een dikke dankjewel voor al wie de afgelopen jaren naar Koffie met Kief Kief luisterde. Het was misschien niet de bekendste podcast in het land, maar zo nu en dan kreeg ik fijne feedback van trouwe luisteraars. Het deed uiteraard steeds weer deugd van te horen dat we met onze uiteenlopende gesprekken over de machtsverhoudingen in onze samenleving mensen wisten te informeren en of te inspireren. Dus fijn dat je het fijn vond en bedankt voor de steun in dit experiment op de snijlijn van politieke analyse, culturele verdieping en sociale mobilisatie. Op de tweede plaats wou ik ook nog dit kwijt. Al is dit het slot van Koffie met Kief Kief, dat betekent niet dat ik zelf ophoud met podcasts maken. Integendeel, ik ben steeds meer van het medium gaan houden. Ik beleefde niet alleen veel plezier aan de inhoudelijke uitwerking, maar verdiepte me ook steeds meer in de meer technische facetten ervan. Als gevolg daarvan bied ik her en der wat steun aan miniseries over geheel andere onderwerpen die me eveneens nauw aan het hart liggen. En bovenal begon ik in mijn vrije tijd ook met een geheel andere podcast. Op het Koffie met Kief Kief kanaal plaatste ik daarvan al eens een trailer. De reeks heet Groetjes uit Shambhala en richt zich vooral op thema's als religie, spiritualiteit en esoterie. Mijn reisgenoot in dit alles is Paul van der Velde, een professor Hindoeïsme, Boeddhisme en Sanskriet aan de Universiteit van Nijmegen. Met een kritische blik en een gezonde dosis humor ontrafelen we elke aflevering een ander facet van hedendaagse spiritualiteit. Ondertussen werd die reeks trouwens een onderdeel van Volzin.nu, de website over religie en spiritualiteit in de Lage Landen. Je kan de reeks dus daar vinden of je kan in je favoriete podcast-app heel eenvoudig op zoek naar Groetjes uit Shambhala. Dus misschien is het wel op zijn plaats dat ik met deze laatste aflevering van Koffie met Kief Kief de overgang kan maken van de ene reeks naar de andere. Want, zoals gezegd, in deze aflevering ben ik voor een keer zelf aan het woord. Wat u te horen krijgt is een opname van een avond georganiseerd door de Bibliotheek van Gent en Vorming Plus Gent Eeklo, dat ondertussen van naam veranderde tot Avanza. Op die avond werd ik door Tina de Gent geïnterviewd over de verschillende thema's die aan bod komen in mijn jongste boek. Zo gaf ze me de gelegenheid om dieper af te dalen in de 7 grootste misvattingen over religie en uiteen te zetten wat die misvattingen ons leren over het wij-zij-denken van seculier versus religieus. Hopelijk vind je het boeiend genoeg als afsluiter van Koffie met Kief Kief.
Religie herzien. Jonas, het is niet jouw eerste boek.
Nee, het is niet mijn eerste boek, nee.
Ik zal eens een indrukwekkende foto tonen van al uw publicaties tot nu toe. Zijn er misschien nog meer? Nee, ja. Dat zijn ze ongeveer.
Ja, dat zijn ze, ja. Dat een over vast, dat geef ik zelf uit. Dat over adem, recht zit bij mij, maar dat was ooit wel van Haverboot. Dan denk ik dat het vooral begint aan Sofie's Punkers en Poëten. Dat was een boek met interviews, waarbij dat ik een beetje de wereld waar ik ben rondgegaan, niet in één reis of zo, maar in verschillende stukken, om dan allerhande artiesten, activisten en geleerden en academici uit de islamitische wereld te spreken, expliciet interreligieus als christen. En dan Fast Food Fatwas bouwde daarop verder. Dat was dan mijn eigen analyse van waarom zitten we in de situatie waarin dat we vandaag zitten, globaal gesproken. En een onderdeel van die vastgoed wat was, ging over islamitische mystiek, soefisme. En dat is een beetje mijn dada, mystiek sowieso.
Ja.
En dan dacht ik, ik ga dat wat breder uitwerken ook, vandaar soefisme herzien. Ja.
Ja.
En dan, ja, mystiek is mijn dada, maar eigenlijk religie en spiritualiteit op zich. En dan de volgende stap was voor mij, oké, ik heb nu islam, of onze relatie in West-Europa met islam, moet eigenlijk zo zijn, en de beeldvorming er rond, die geanalyseerd en uit elkaar getrokken, en daar wat mythen van ontkracht, vond ik zelf, in mijn boeken. En dan dacht ik, maar dat ga ik nog veel dieper, onze problematische relatie met één specifieke traditie, die is deels zo problematisch, omdat we gewoon met religie aan zich geen weg weten, en daar bizar over denken soms. En om dat bizarre denken te doorgronden, dan ben ik naar religie herzien gegaan.
Ja. Ja. En hoe persoonlijk is dat allemaal voor jou? Hoe persoonlijk zijn die boeken voor jou?
Ze zijn geschreven met een soort sociologisch-politicologische bril ergens. Een theologische bril vooral. Ik ben theoloog van opleiding en antropoloog ook. Hier in Gent en in Leuven gestudeerd. Maar ze zijn ook persoonlijk in die zin, zeker dit laatste boek, mezelf iemand die, oh ja, wat je dan religieus bevlogen kunt noemen zeker, ik ben zelf iemand die een gebedsleven heeft en die specifieke religieuze rituelen onderhoudt en die altijd sterk mee spiritualiteit en de verschillende wijsheidstradities in de wereld is bezig geweest. En dat is mijn interesse als theoloog, maar er is dus ook een persoonlijke kant aan van daar ook echt in de concrete praktijk mee bezig te zijn. En ik ben iemand die niet op zijn mond is gevallen en dat zorgt ervoor, die combinatie, dat ik al heel mijn leven in zekere zin een beetje opbox tegen wat het dominante kader in België, in elk geval en bij uitbreiding in West-Europa, dominante kader van de kijk op religie, waarin dat secularisme de norm zou zijn en waarin dat niet gelovig zijn eigenlijk de norm is, en waarin dat je moet verantwoorden als je toch nog iemand zou zijn die zegt ja, ik geloof in God. En dus daar zit die persoonlijke motivatie wel wat in. Dat constante, u moet verantwoorden, zogezegd, omdat je toevallig in een goddelijk wezen gelooft. Iets wat dat doorheen de geschiedenis, door zoveel miljarden mensen altijd is gebeurd. En plotseling zitten we in een tijdsgevricht waarin dat verdacht wordt gemaakt. En dus die persoonlijke reflex zit ook wel in. Ja.
De ondertitel voorbij het wij-zij-denken, dat is iets wat je wel heel sterk aanvoelt.
Ja. En dus in die zin wel die terugkoppeling naar islam. Degene die daar het ergst van al voelen, dat over een wij-zij-denken gaat, is vandaag natuurlijk moslims. Omdat die specifieke traditie er wordt uitgehaald om te demoniseren aan de ene kant en om te zeggen van zij zijn zover nog niet als wij. Wij staan aan het toppunt van de geschiedenis, wij zijn open en vrij, maar zij zijn nog, en dan komt het, traditioneel, orthodox en religieus. Dus alles wat dat zogezegd slecht zou zijn aan islam, binnen de gangbare beeldvorming, is ook exact al datgene wat het religieus maakt.
Ja, en nu, dit boek is opgebouwd rond 7 mythen die je eigenlijk ontkracht. En voordat we er echt gaan induiken, want ik heb een paar hele mooie citaten uit jouw boek gehad, dat was trouwens helemaal niet moeilijk, want het is niet alleen zeer goed geschreven, maar er zitten toch ook wel een paar ferme citaten in, daar gaan we zeker op terugkomen. Maar waarom die 7 mythen, wat ligt daar aan de basis? Hoe haal je die eruit?
Ik moet misschien zeggen van waar dat komt. Het idee om het zo aan te pakken. Toevallig ben ik een grote fan van Rupert Sheldrake. Sommige mensen zullen die wel kennen. Dat is een beetje een enfant terrible van de wetenschappelijke wereld. Maar dat is een Cambridge-professor geweest die met biologie bezig is. En die op een bepaald moment een boek heeft geschreven, The Science Delusion. Dat was een beetje een antwoord op The God Delusion van Dawkins. Maar goed, Rupert Sheldrake in zijn boek ontkracht hij wat hij vindt dat de 10 dogma's van de hedendaagse wetenschap zijn. En hij laat zien dat we met een aantal ideeën over wetenschap zitten die eigenlijk niet echt kloppen, ook niet in wetenschappelijke zin. En hij haalt er dan de nieuwste bevindingen bij en onderzoeken om aan te tonen dat wat standaard over wetenschap gedacht wordt, problematisch is. En toen ik dat las, dacht ik bij mezelf, ik kan hetzelfde, maar over religie dan, mijn onderwerp. En dan ben ik gewoon beginnen doordenken van, stel dat ik dezelfde opzet zou doen, wat zijn nu de meest standaard veronderstelde ideeën die over religie leven en waar dat ik keer op keer in al die discussie, als het gaat over oeh, je bent gelovig, oeh, je gelooft in God, en dan komt er zo'n rijtje, meestal gaan we dat zelfs in dezelfde richting af. Ik heb eigenlijk gewoon dat rijtje opgeschreven op een goed moment en gedacht van ja, dit zijn ze wel. Ja. En omdat het over religie gaat, dacht ik, 7 is een schoon getal, dus ik heb ze in 7 samengevat, maar ik denk dat ze dat zijn. En ik hoor het ook van mensen die ook, gelijk mij, sterk met religie bezig zijn en zichzelf als religieus perciperen, dat dat ook effectief de 7 standaard ideeën zijn die ze over religie constant te horen krijgen. Ja. De 7, in zekere zin, seculiere dogma's zou je het kunnen noemen als ik het vergelijk met Sheldrake. Klein fediverke, dat heel grappig is voor mij, dus het is met Sheldrake in zekere zin begonnen. En ik heb hem dat ooit gemaild, want ik heb een samenvatting van mijn boek in het Engels gemaakt. Ik heb hem dat gemaild en die was daar zelf zo van gecharmeerd dat hij mij dan ook uitgenodigd heeft voor een gesprek online ook. Je kunt dat op YouTube nog bekijken, waar ik met de man daarover in gesprek ga.
En dat dus, is nu van de jaar geweest dan?
Dat is van de jaar geweest, ja. Dat was in de zomer dat dat ervan gekomen is. Dat was voor mij natuurlijk fijn om een van mijn grote idolen om daarmee te kunnen spreken daarover, ja.
En deze vraag moet ik toch nog stellen, want je schrijft die 7 mythes op, zo begint dan dat boek. Moet je dan nog op zoek gaan? Want de eerste quote die ik er dan heb uitgehaald, die komt ook uit de inleiding, dat is deze. Dit boek gaat op geen enkele manier in tegen de bevindingen van de huidige religiewetenschappen. En ik moet zeggen, je schrijft het met zodanig veel evidentie dat ik eigenlijk op den duur zo het gevoel had, oh nee, ik wist dat niet. Oh nee, ik wist dat niet. Zijn dat dingen die je allemaal gewoon weet of die zo standaard zijn? Of ben je zelf ook moeten gaan zoeken?
De meeste dingen waren relatief evident. Sommige dingen heb ik nog een keer moeten heropzoeken. Bijvoorbeeld, er zit een heel groot stuk in over de geschiedenis van yoga, waar dat vandaan komt. Mm-hmm. Omdat yoga, de meeste mensen denken dat van die lichaamsyoga, dat dat duizenden jaren oud is en een typische traditie van India. Maar dat is eigenlijk heel recent en dat is een goede 100, 150 jaar oud. Dat is een koloniaal fenomeen. Nu, dat wist ik wel, daar had ik al eens iets over gelezen. Maar om dat echt uit te puren, dat heb ik dan nog een keer dieper moeten onderzoeken. En zo waren er wel nog dingen. Maar hetgeen dat je zegt is normaal, hoor. Dus ik schrijf dat in het begin van mijn boek, maar dat was een beetje om mij in te dekken waarom dat ik deze keer niet heb gedaan wat ik je fastfood wat was wel had gedaan. 600 voetnoten erin verwerken om zeker aan te tonen van kijk, ik kan alles onderbouwen. En dan merken dat mensen daar eigenlijk zoveel niet om geven. En dan dacht ik van, ik ga dat nu een keer niet doen. Ik ga mij bezighouden met die dingen die eigenlijk redelijk echt vastleggen en die niet zo controversieel zijn binnen de religiewetenschap, binnen de academische wereld, waar ik wel van gehoord had, maar waarvan dat ik vrij goed weet dat de meeste mensen het nog nooit hebben gehoord. Dus dat is ook zoiets typisch, dat omdat ik daar zo mee bezig ben, weet ik ondertussen wel dat er een aantal evidenties zijn voor mensen die met specifieke onderwerpen binnen dat thema bezig zijn. Maar die evidenties sijpelen langs geen kanten door naar de bredere samenleving. Dus ja, het staat in mijn inleiding, maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat het merendeel van de voorbeelden die ik aandraag voor de meeste mensen redelijk vernieuwend en anders zullen klinken dan hetgeen dat ze meest hebben gehoord. En een goed voorbeeld daarvan is heel die discussie over de spanning tussen wetenschap en geloof, wat dan een heel typische is, dat iedereen denkt dat religie per definitie aan het clashen is met wetenschap. Heel dat clash-idee is ondertussen door mensen die zich bezighouden met de geschiedenis van religie en wetenschap zodanig omvergehaald dat je u eigenlijk een beetje belachelijk maakt als je daar in een academische wereld nog mee afkomt. Ja. Er is niemand die daar nog zo over denkt en er bestaan heel goede boeken over. Dus dat is op zich ook niet vernieuwende van mijn boek, maar wat ik denk dat wel vernieuwend is, want ik denk dat er wel absoluut reden was om het dan toch nog te schrijven, is juist opnieuw hetzelfde van die 7 mythen. Niet alleen de spanning van wetenschap en religie, maar ook het idee bijvoorbeeld dat religie alleen maar op geloof gebaseerd is. Het idee dat religie het meeste geweld in de hele wereld veroorzaakt, enzovoort. Dus die 7 mythen die ik dan bespreek, van die op te lijsten, dat is het hele punt voor mij. Want een keer dat je ze oplijst, dan kom je tot die laatste. En die laatste, dat is het wij-zij-denken van het seculiere is een pak beter dan het religieuze, want die twee zijn fundamenteel verschillend enzovoort. En dus je kunt wel bezig zijn met de relatie tussen geloof en wetenschap, en dan heb je het daar een keer over gehad. En je kunt bezig zijn met de relatie tussen religie en geweld, en dan heb je het daar een keer over gehad. Maar je kunt blijven het onderliggende idee die die beide ideeën voedt, bij wijze van spreken, kunnen blijven volhouden. Ja. Terwijl een keer dat je ze allemaal hebt opgelijst, dan valt ook dat laatste in duigen. Uw zogezegde split tussen het seculiere en het religieuze valt totaal in duigen, omdat die eerste zes dan mythen niet meer overeind staan.
Gaat je ze een keer allemaal oplijsten?
Ja, ik ga ze een keer oplijsten.
Voordat we erin gaan?
Ja, het eerste is, religie wordt in hoofdzaak bepaald door wat mensen geloven en door vanuit dat geloof bepaalde regels die hen opgelegd worden. Dus korter gezegd, er zitten dogma's in religie en zeker al een geloof in God. En omdat je in die God gelooft, geloof je dat je van die God bepaalde dingen moet doen. En alle gelovigen van een bepaalde traditie volgen die regels ook. Dat is de eerste mythe. Dat is eigenlijk hetgeen wat voor de meeste mensen religie echt tot religie maakt. Dat geloof en die regels volgen. En dan de tweede mythe is dat binnen dat geloof is er een hiërarchie die gaat bepalen wat dat geloof en die regels zijn. Een priesterklasse, bij wijze van spreken, die altijd aan de top staat. Want religies zijn problematische, hiërarchische structuren die aan hun volk of aan hun volgelingen gaan dingen opleggen. Dat is de tweede mythe. En dan de derde mythe is dat religies ook af te lijnen entiteiten zijn. Omdat bepaald wordt door geloven en regels, kun je bijvoorbeeld zeggen, moslims doen dit, maar joden doen dat. Christenen geloven dit, maar hindoes doen dat. En dus kun je ze netjes van elkaar aflijnen. En juist omdat ze zo aflijnbaar zijn, hebben ze conflicten met elkaar. En dan de vijfde mythe is dat spiritualiteit en religie, dat eigenlijk twee aparte dingen zijn. Spiritualiteit is iets vrij en iets open en mooi en kan wel in religie thuis horen. Maar echte religie, daar zijn we weer, is dogmatisch en regelgericht. Terwijl dat spiritualiteit van regels, of echte, authentieke spiritualiteit, zou van regels en geloofsovertuiging niet veel moeten weten. En staat daar dus wel los van. Waardoor dat 25% van de mensen kan zeggen, ik ben spiritueel, maar niet religieus. Vijf is dat religie en wetenschap in spanning zouden staan met elkaar. Wetenschap is de reden en religie is opnieuw irrationeel geloof. En dan de zesde mythe is dat religie het overgrote merendeel van geweld creëert in de wereld tot op vandaag. En dan de zevende mythe is dat religie en secularisme totaal verschillende dingen zijn. En dat een seculiere wereld vele malen beter is dan een religieuze wereld.
Ja. Dat zijn ze alle zeven.
Dat zijn ze alle zeven.
We gaan er een keer doorgaan. Ja. Ik heb daar een paar interessante citaten uitgehaald. De eerste slaat inderdaad op die allereerste mythe die dat al hebt opgesomd. Ergens van overtuigd zijn is vaak niet de belangrijkste kwestie om tot een bepaalde traditie te behoren. Wat men doet en hoe men leeft kan dikwijls veel centraler staan.
Ja, dus voilà. Dat is al een goeie. Ik kan misschien eerst de eerste nog uit de weg werken en die op zich al veel zegt daarover. En dat is het hele idee dat religie iets is wat dat mensen in God toe geloven. Dat om te beginnen, er zijn religieuze strekkingen binnen verschillende tradities die helemaal niet godgelovig zijn. Je kunt binnen boeddhistische kringen niet-theïstische vormen van boeddhisme vinden zonder problemen. En zelfs binnen tradities gelijk het jodendom enzovoort is het geen enkel probleem. Ik ga daar nu niet te diep op ingaan, maar het eerste punt is dat geloven in God niet per se essentieel is, want we kunnen religieuze tradities aantuiden die niet-theïstisch zijn, niet in een godswezen geloven. Dat kunnen we. En anderzijds, zelfs als ze in een god geloven, is die een god zo verschillend dat je soms kunt afvragen, of het beeld toch van die godheid is soms zo verschillend dat je kunt afvragen of dat iedereen over hetzelfde bezig is. En dus binnen sommige tradities, neem nu de Hindoe-traditie is een heel mooi voorbeeld, binnen sommige tradities maakt dat voor veel mensen ook niet uit. Zelfs als het over godsbeelden gaat, je hebt polytheïstische Hindoes, je hebt atheïstische Hindoes, je hebt monotheïstische Hindoes, je hebt alle handen vormen van godsbeelden binnen de bredere Hindoe-traditie. Maar binnen de Hindoe-traditie, standaard genomen, klassiek genomen, vindt men dat ook niet echt zo'n groot probleem. Opnieuw, iets wat al vrij algemeen geweten is, maar voor veel mensen vaak dikwijls al een eerste van hoe kan dat dan? Wel, dat kan omdat de meeste tradities eigenlijk helemaal niet vanuit geloof vertrekken. En wel dikwijls vanuit de dingen die je doet. de dingen die je doet, is te zeggen wat de voorvaderen ook deden, dat is iets dat je vaak tegenkomt in de wereld en de geschiedenis, wat de voorvaderen deden, dat doen wij nu ook, omdat de voorvaderen het deden. We eren ze daardoor, aan de ene kant, maar om tal van redenen is het ook gewoon gezond en goed om dat te doen in je samenleving, want zo houd je de cohesie in je samenleving, enzovoort enzovoort. En de reden waarom dat wij denken dat religie zodanig met geloof gekoppeld is, is omdat we uiteindelijk hier, zeker in België, uit een dominant christelijke wereld komen. En in het christendom staat geloof zeer centraal. En we zijn dat beginnen projecteren naar de rest van de wereld. Omdat wij geloof zo belangrijk vinden, moet dat dus ook maar voor de rest van de wereld gelden. Terwijl dat er geen reden is om dat aan te nemen. En een van de interessante dingen is, in geschiedkundig, dat heel die focus op geloof er ook echt met dat christendom is ingekomen. Want een van de beste voorbeelden van geloof doet er soms niet toe. In een bepaalde traditie zijn, bij gebrek aan betere beschrijvingen, gaan we dat dan maar even de Romeinse religie of zoiets noemen. Hè? Grieks-Romeinse religie, laat ons zo noemen. En Zeus en Jupiter enzovoort. Hè? Die figuren, weet dat allemaal, die mythologie daar rond. Maar de Romeinen waren helemaal niet bezig met te geloven in het reële bestaan van Zeus of zoiets. Ze wisten best ook wel dat dat mythologieën waren enzovoort. Niettemin waren er tempels die daaraan dedicated, wat we nu noemden, die daaraan opgedragen waren. En daar moesten rituelen in gebeuren. Maar die rituelen waren veel meer ingebed in de traditie. En dat was ook wat dat voor Romeinen van belang was. Wat dat ervoor zorgde dat ze aan hun rijk expansie deden, en dat ze meer gebied innamen, dat ze zelden tot nooit mensen hebben verplicht van iets te geloven. Dat deed er helemaal niet toe. Je kon geloven wat je wou. Meer nog, ze kwamen naar ergens toe, was er al een tempel. Dat is geen probleem, houd die maar. En we zetten er een beeldje van ons eigen ook bij, want we kunnen die godheid van nu eigenlijk best wel relateren aan de nonzen. Dat trekt er hier en daar wat op. Allemaal goed en wel. En dat werd gewoon één geheel. En dat heeft voor een conflict gezorgd met de christenen, omdat christenen in die periode niet wouden meedoen aan sommige rituelen van het Romeinse Rijk. En dat was het probleem. Als er een probleem was tussen Romeinse overheden en christenen in die eerste eeuw van het christendom, had dat niks met geloof te maken en had dat juist te maken met het feit dat Romeinen zelfs niet konden begrijpen waarom dat die christenen zo'n punt maakten van geloof, waarom dat dat zo belangrijk zou geweest zijn. Ze moesten gewoon doen wat de voorvaderen altijd hadden gedaan en tonen dat ze goede Romeinse burgers waren. Als ze dat deden, was het goed. Maar daar zat natuurlijk net het punt. Want je zou vandaag kunnen denken, omdat we vandaag allemaal denken, dogma's is verkeerd en je moet zo hard niet gaan op dat geloof enzovoort. Vandaag denken we daar zo over. Maar in die periode is een beetje mijn interpretatie van die geschiedenis, van waarom is dat christendom zo krachtig geweest in die eerste eeuw, waarom is dat zo kunnen verspreiden, zit volgens mij ook daar. Omdat op dat moment zat je met een behoorlijk gestratificeerde samenleving waarin dat je de dingen niet gewoon moest doen. Je geloof deed er niet toe. Je deed de dingen zoals de voorvaderen het deden en je hoorde ook thuis op een bepaalde plaats in je samenleving. En even niet vergeten dat die samenleving keihard op slavernij gebouwd was. Hè? Dus een zeer hiërarchische samenleving met een hele hoop slaven en arme uitgebuite mensen, waarvan dat ook gezegd was, jij moet je ding doen en je gaat uit je ding ook niet geraken. Want uw voorvaderen waren zo en jij gaat daar ook blijven zitten en wij zitten aan de top en wij gaan aan die top blijven zitten. Wij zijn de adel, jullie zijn plebs, dat soort dingen. En dan komt er een christendom in dat zegt van, dat doet er eigenlijk niet toe. Wat dat jij doet of tot welke stand dat jij behoort. Of dat jij gelooft in de bevrijding die God voor iedereen heeft gemaakt. Dat doet er toe. Op dat moment, in zo'n samenleving die gebouwd is op zo'n slavernij, wordt dat geloof een kracht dat u daar net uithaalt. Wordt dat iets dat de mogelijkheid biedt om een impliciete aanname van de wereld zit gestructureerd in elkaar en hebt die maar na te doen, die structuur, wordt in één keer iets dat op zijn dat de leme voeten van weggehaald worden en stuikt in elkaar, omdat je plotseling een ander principe op de voorgrond gaat zetten. Namelijk je persoonlijke spirituele bevrijding uiteindelijk. Los van wie dat je bent en waar dat je staat in de samenleving. En dus dat idee heeft toen zeker kunnen helpen om de boel om te keren. Alleen ziet je dan dat doorheen de geschiedenis die focus op geloof weer zo sterk wordt dat dat dan ook weer iets, en dan zijn we wel aan dogma's, dat dat iets zeer knechtend kan krijgen. Dat je in de pas moet lopen door bepaalde dingen te denken.
Je neemt nu het voorbeeld van het christendom. Kunt je hetzelfde ook niet zeggen voor de andere religies van het boek? Voor het jodendom en voor de islam bijvoorbeeld? Dat het geloof daar centraler staat?
Nee, bij de, allee, soms wel. In sommige gevallen. Het is heel moeilijk om er zo over te spreken. Bij sommige christenen ook is dat vaak. Mm-hmm. Je moet daar voor zover niet gaan. Het is niet van, er zijn daar ergens wat fringe christenen die, voor wie dat geloof niet zo van belang is. Eerlijk waar, mijn bomma en mijn bompa gingen ook naar de kerk omdat je naar de kerk ging en dat was het hoor. En hoe dat je er precies over dacht, dat was eigenlijk echt hun grootste zorg niet. En hoe dat de Triniteit in elkaar zat, of hoe dat de tweeledige natuur van Jezus, zijn goddelijkheid en zijn menselijkheid, dan precies aan elkaar moest gebreid worden, daar waren die echt totaal niet mee bezig. Ze gingen naar de kerk omdat je naar de kerk ging. Weet wel, dus in die zin kennen we dat ook en is dat iets vrij standaard doorheen de wereld. Maar als je nu specifiek vraagt naar jodendom en islam, in veel... Allee, ook daar kunnen niet vooral gemeenen, maar laten we zeggen, door de band genomen, als je in de geschiedenis kijkt en op meerdere plaatsen, is het wel degelijk vaak wat je doet, dat je tot de gemeenschap doet behoren. Islam is het meest evidente voorbeeld, waarbij dat je vijf pilaren hebt, de vijf zuilen van islam, de kernelementen, daar wordt zo'n beetje standaard door geleerden zo gezien. En het eerste is wel degelijk een geloofsbelijdenis, maar die geloofsbelijdenis is sumier. Het zijn twee zinnetjes. Ik geloof in God, er is maar één God, dat is de God. En Mohammed is één van zijn boodschappers. Oké, voilà, dat is het. En al de rest doet er weinig toe, want de vier andere dingen die u moslim maken, is vasten, bidden, pelgrimstochten maken en aalmoezen geven aan aan de arme mensen. Dus voilà, het zijn veel meer dingen die je doet weer, die je community bijeenbinden, dan werkelijk dat geloof. Maar het geloof is niet weg te denken ook. Nee, het is de eerste en belangrijkste pilaar. Hè?
We gaan naar een tweede quote, dan zitten we al direct bij de tweede mythe ook. Wanneer racisme in onze huidige samenleving jammer genoeg nog steeds voor heel wat sociale hiërarchie zorgt, omschrijft men dat niet als religieuze hiërarchie.
Ja.
Kader even.
Ja. Ja. Ja, dus dat heb ik op een bepaald moment gezegd, omdat ik in mijn tweede hoofdstuk, in begin met hindoeïsme, aan de ene kant omdat dat een goed voorbeeld is van alles wat ik ook daarnet heb uiteengezet, van die hindoe-diversiteit is zo gigantisch dat je echt niet kunt spreken over bepaalde dingen die hindoes allemaal zouden doen of bepaalde dingen die ze allemaal zouden geloven. Het is zodanig divers dat je daar echt geen lijn niet meer kunt in trekken. Eigenlijk komt het een beetje neer op hindoeïsme is wat dat Indiërs daar in die regio ongeveer doen. En als ze toevallig geen moslimmen, geen boeddhisten, geen christenen enzovoort zijn, dan zullen we het maar hindoeïsme noemen. Omdat dat ook niet... Daar zit geen cohesie in als een soort van gestructureerd gegeven. En waarom zit er ook zo geen cohesie in? Omdat dat ook flagrant ingaat tegen die andere mythe dat alle religies hiërarchisch zouden bepaald zijn. Er is geen priesterklasse die kan gaan zeggen binnen de hindoe-wereld dat is nu een keer wat alle hindoes moeten geloven, dat en niks anders. Vandaag de dag heb je de hindoe-nationalisme, dat is een zeer modern fenomeen, dus ik ga dat even buiten beschouwing laten, die proberen dat. Maar dat is meer nationalistisch dan dat dat klassieke hindoe is. Mm-hmm. Goed, en dus er is geen priesterklasse, toch niet gelijk een kerk of gelijk kardinalen of pausen die iets dogmatisch zouden te zeggen hebben. Sommigen kunnen dan misschien een keer van zichzelf denken, maar in hoofdzaak gaan hindoes, of mensen die men als hindoe bestempelt, geven hun tradities over in familieverband of omdat ze een bepaalde guru hebben, een leermeester die hen iets overdraagt. Mm-hmm. Zij dragen het over aan de volgende, zij weer aan de volgende. En zo gaat dat verder, gelijk in veel tradities. Het probleem is, als ik dat zeg, dat vaak mensen antwoorden, ja, maar ja, en dat kastensysteem dan? En daar begint het dan, ja, dat kastensysteem. Eén, dat kastensysteem weer geldt niet voor alle hindoes. Het is te zeggen, heel veel hindoes zijn overduidelijk anti-hindoe. Daarboven, dat kastensysteem, geldt ook onder christenen en moslims en boeddhisten in India. De gemiddelde christen gaat ook dat onderscheid maken van kasten. Mm-hmm. En dan gaan we toch ook niet gaan doen alsof dat kastensysteem een christelijk fenomeen is of zoiets. Dus je begint er al wat te komen aan. Ja, dat is zo waar dan mensen vaak een onderscheid maken, waar ik het ook een probleem mee heb. Maar goed, mensen zouden dan bijna al een onderscheid beginnen maken tussen. Ja, maar het is een cultureel fenomeen dat daar leeft en veel minder religieus. Dan zijn er meestal nog wat slimme rikken die gaan zeggen, ja maar, er staat een passage in die Upanishad of in die Vedas die toch aanleiding geven tot... En dan wordt het eigenlijk gewoon racistisch en koloniaal. In de zin dat, je hebt daar ergens een tekst gevonden van 1000, 2000 jaar oud, waar dat iets in staat. En die een tekst zou voor eens en altijd bepaald hebben hoe dat hindoes, of mensen vandaag, nog altijd leven. Mm-hmm. Dat is echt eenzelfde redenering als, er staat iets in het Nieuwe Testament, dus elke christen vandaag leeft nog zo, omdat dat toevallig in dat Nieuwe Testament slaat. We weten dat bij ons geen waar is. Mm-hmm. Waarom projecteren we dat dan op de rest van de wereld? Daar doen we dat wel. En dat is even absurd, en vandaar die quote, dat is even absurd als zeggen, racisme is een religieus fenomeen. Want racisme, al onderzoekers zijn het ook daar redelijk over eens, dat als je racisme traceert, is het moeilijk om een datum op te plakken, dat gaat niet natuurlijk, maar er zitten verschillende stromen in de geschiedenis die gezorgd hebben dat racisme, gelijk dat we het vandaag kennen, is wat het is. En een van de aanzetten daartoe was wel degelijk christenen die aan het nadenken waren over een keer dat ze in Zuid-Amerika kwamen enzovoort. De mensen die wij hier aantreffen, hebben die een ziel of niet? Dat is dus een religieuze vraag. Mm-hmm. En daar zit de grondslag van racisme. Hoe bruiner en minder op Europeanen gelijkend, hoe groter de kans dat je eigenlijk geen ziel had. Mm-hmm. Voilà, dus daar hebben we al een aanzet tot racisme. Een andere aanzet is natuurlijk de expulsie van moslims en joden in Tiberisch Griekenland, wat dat Andalusië was vroeger. En daar, dat is de plaats waar dat heel dat bloedidee begint te ontstaan. Dat je een bepaalde traditie of cultuur in je bloed draagt bijna. Dat je tot een groep behoort, omdat hun bloed en bodem je daar doen toe behoren. Dus daar zitten zo de vormen van nationalisme van vandaag, die ook gemixt zijn met dat racisme. Ook dat zat in een religieuze context. Mm-hmm. Hè. Wij christenen, anti-moslim, enzovoort. En dus dat fused en dat wordt dan doorheen processen van nationalisme en kolonisering en kapitalisme en al wat dat wilt, wordt het racisme van vandaag. Dus dat heeft daar ergens zijn wortels wel. Het is niet omdat zijn wortels daar heeft dat we vandaag gaan doen alsof dat nog altijd een religieus fenomeen is. En dat doen we dan wel als we over hindoes praten, want ja, die zijn toch helemaal definieerbaar door dat hindoeïsme. Ja. Wat dat vrij bizar is om er zo over te denken.
Ja. De volgende. Het is een eenvoudig sociologisch feit. Religies vermengen zich. Niet af en toe een keer, maar constant. Niet op plaatsen, maar overal. Dit gaat over de mythe dat religies makkelijk van elkaar te onderscheiden zouden zijn. En hier zeg je inderdaad van, ja, dat is absoluut niet het geval. Religies vermengen zich inderdaad. Hoe gebeurt dat nu op dit moment?
Historisch is het zeker zo. Ik bedoel, kun je je kop niet keren of je ziet vermengingen van religie overal. Zelfs soms van de tradities dat je niet verwacht. Ik heb zo'n paar voorbeelden van pakweg moslims die gaan bidden in hindoe-mausolea en omgekeerd hindoes die naar moslimbijeenkomsten gaan in bepaalde mausolea. Dat is vrij typisch, zeker in Zuidoost-Azië. En zo heb ik talloze voorbeelden. Dat is echt de steen achter het ander. Dat is ook een van mijn dadaatjes. Ik vind dat plezant zelf. Vooral ook omdat je het vandaag ziet. Alleen is het ding dat we vandaag weer doen alsof dat wij de unicums daarin zijn. Dus wat zie je vandaag? Dat ook in die zin kunnen we kop niet keren of je ziet het. Iedereen kent wel mensen die met wat meer, wat dan vandaag New Age ideeën wordt genoemd of zo, bezig zijn. Mensen die, soms wordt daar de term voor gebruikt, cafetaria-religie. Hè, waar je zo wat een pick-and-choose gaat doen van dat stukje uit die religie en dat stukje uit die. Ik ga mij vandaag wat bezighouden met zweethuiten en shamanisme, maar morgen ben ik dan bezig met yogalessen. En overmorgen, die mystieke islam, dat zegt mij ook wel iets. Hij plukt dat zo allemaal wat bij elkaar. Daar wordt meestal denigrerend over gedaan. Ik zou niet weten waarom je daar denigrerend over moet doen. Maar zelfs als je vindt van, ja, dat is zo wat pick and choose, dat is ook gemakkelijk. En al het moeilijke laat je er dan vanaf. Ja, dat kan waar zijn voor sommige mensen, maar dat geldt niet voor iedereen. Want ik ken ook meer dan genoeg mensen die om tal van redenen echt diep gaan in verschillende religies. Al was het maar omdat ze in een gezin zijn opgegroeid waar dat mama christen is en papa moslim of zoiets, dat ze ook twee tradities sowieso in zich dragen. Dat alleen al is een goed voorbeeld daarvan. En dus, overal waar dat je kijkt, zie je mensen dat samenbrengen. En denken we dan dat wij de eerste zijn om dat te doen. En dat is echt bizar, want dat is iets zodanig typisch aan de geschiedenis, waar dat we het eigenlijk dikwijls wel van weten, maar het niet willen weten. En een van de voorbeelden die ik ook in mijn boek geef, en dat ook mijn dada is de figuur van Maria. Ja, daar is het ook wel van duidelijk dat de figuur van Maria was er niet van in het begin in het christendom. Dat is iets dat gegroeid is als symbolisch concept. En gaandeweg, terwijl dat doorheen die eerste drie eeuwen van het christendom uitgroeit tot de figuur die we vandaag kennen, begint zij allerhande mythologische en symbolische facetten van de moedergodinnen, die in het Middellandse zeegebied al eeuwen oud waren, in zich op te nemen. En dat wordt dan de figuur van Maria, gelijk dat we die vandaag kennen, die vaak op een halve maan staat, daar ergens boven de wereld, en die ook niet voor niks de moeder van God genoemd wordt, en die vaak ook in standaard klassiek middeleeuws christendom bijna hoger werd, op zijn minst in de dagelijkse devotie, misschien niet in de officiële theologie zo gezegd, maar in de dagelijkse devotie groter uitpakte dan Christus zelf, omdat mensen blijkbaar een inherente drang hebben naar zo'n moedergodinachtige figuur. Dus zelfs in de standaard mainstream religies, of wat je het ook wilt noemen, zelfs daar gaat het constant van die elementen vinden.
Ja, ik vraag het natuurlijk ook omdat je weet dat mijn passie die migratiegeschiedenis is en die vermenging, dat heeft dan natuurlijk ook heel veel met migratie te maken, hè, met nieuwe, met eigenlijk de confrontatie tussen verschillende tradities en zo verder. En dus dan, dat is eigenlijk de vraag die ik mij stel, want we zitten hier natuurlijk niet op een eindpunt, hè, wat je zegt over Maria. Mm-hmm. Ja, dat gaat natuurlijk ook weer verder en dat gaat andere betekenissen geven. En op dat vlak maak je de vergelijking, ik vind dat een heel mooie, treffende vergelijking, dat eigenlijk religies, dat we die beter als talen kunnen begrijpen. Mm-hmm. Kunt je dat een keer uitleggen?
Ja, voor mij is dat een veel gemakkelijker manier om erover na te denken. Dus wat wij meestal doen is denken over religies alsof dat merken zijn, of producten bijna. Mm-hmm. Er is een merk, het christendom, en dat heeft zo wat producten, gelijk een hemel en hel en whatever. en dan kun je daar naartoe gaan als je die en die criteria voldoet. En dat is absurd om zo over het christendom te denken. Maar het christendom, net gelijk elke andere traditie, is beter vergelijkbaar met taal. Ik noem religies, als ik ze dan toch moet definiëren, zijn religies voor mij existentiële, psychologische, spirituele talen. Talen die niet met woorden en niet met grammatica werken, maar die met mythologieën, symbolen, rituelen, levenswijzen en ideeën. Ja, ook ideeën, maar ook die andere dingen. En dat zijn zo... Dat is vloer, hè. Als het over symbolen gaat, daar zit een betekenis achter. En die betekenissen die leert je ook gewoon door op te voeden, door opgevoed te worden, in een bepaald betekenisgeheel. Net gelijk een taal. Een taal, it makes sense, omdat je de connecties van elk woord en die grammatica beetje bij beetje aan elkaar begint te koppelen. En dus in die zin kunnen we volgens mij ook naar religie kijken, als talen die bol staan van rituelen en de mythologieën en die je gaandeweg leert en dat kluwen van die taal, dan maakt je je eigen. Maar alles wat dan voor de rest ook met taal gebeurt, gebeurt ook met religies. Je kunt tweetalig zijn, dat kan perfect. Mm-hmm. Je kunt je zo verdiepen in twee religies dat je ook daar heel dat kluwen in jezelf opneemt. En wat je gaat merken, dat mensen die dat heel lang doen, op een duur vergeten wat hun taal was en dat je zo van die tussentalen begint te krijgen. Als het over migratie gaat, als je Gentse mensen met migratieroutes hoort en dat Gents dat er begint tussen te kruipen, dat is fantastisch om bezig te zien. Maar dat is juist hetzelfde met religieuze fenomenen die zich ook gaandeweg gaan mengen. En soms zijn het mensen die er expliciet moeite voor doen om talen te leren en die dat dan zo daarin ook weer fusen met elkaar en die verbindingen leggen. En zo kunnen met taal veel... Of de metafoor van taal is veel gemakkelijker om de fluiditeit van religie te begrijpen en te beseffen hoe dat je opgroeit in zo'n matrix van elementen waar dat ook niet per se eentje centraal moet staan. En net gelijk dat in een taal ook woorden 100 jaar geleden of 300 jaar geleden soms iets totaal anders kunnen betekenen dan dat ze vandaag betekenen, heb je ook symbolen en rituelen die soms 300 jaar geleden iets totaal anders betekenen dan dat ze vandaag betekenen. Maar doorheen de context verschuiven dingen. Wij verstaan Middel-Nederlands ook al lang niet meer. En in diezelfde zin zou een mocht een apostel met een time warp naar vandaag gebracht worden, bedoelde een volgeling van Christus met een time warp naar vandaag gebracht worden in een kerk, hij snapt er geen ene jota van. Om maar iets te zeggen, de drie-eenheid was in zijn wereld nog totaal niet bedacht. En moest er dan een bisschop afkomen om te zeggen hoe belangrijk dat was om Christus te volgen door in de drie-eenheid te geloven. Ja. Die een apostel zou denken, van welke planeet komt die?
Dan komen we inderdaad op de visie en onze definitie een beetje van religie. Dat is iets wat eigenlijk wat terugkeert doorheen het hele boek. Maar je hebt toch een intermezzo erin gestoken, waarin dat het echt daar wat dieper op ingaat. Hè, op hoe dat we ooit tot een concept en tot die een definitie van religie zijn gekomen. En daar lees ik dit in. Hoe belangrijk het concept religie vandaag ook is, het is geen eeuwenoud en universeel begrip. Het is zelfs specifiek verbonden met de West-Europese context.
Daar zit een heel uitleg achter. Ik ga proberen daar kort in te zijn, want dat is, je vroeg heel in het begin, heb je nog onderzoek moeten doen? Dat is eigenlijk hetgeen wat ik het meest onderzoek naar gedaan heb. Want daar had ik al wel een notie van in de verte, maar om dat helemaal goed uit te vlooien, het is vandaar ook dat een apart hoofdstuk is geworden, dat er wat tussen valt, maar het is noodzakelijk om te begrijpen dat woord op zich... Het is een Latijns woord, hè, dus het werd gebruikt door de Romeinen. Hè, maar dat hebben we al gehad. Als de Romeinen het gebruikten, dan bedoelden zij traditie. Zij bedoelden dingen doen omdat het verplicht is van het te doen. Dat bedoelden ze met traditie. En dat had niets met geloof te maken in hun kop. Like dat ik al gezegd heb, je mocht geloven wat je wou, als je de dingen maar juist deed. Dus religie was meer traditie, zo vandaag ervan maken. Dat woord wordt door de eerste christen bijna niet gebruikt. Je gaat dat 4 keer terugvinden in de Latijnse vertalingen van de eerste Bijbels en zo. En zelfs daar heeft het andere verwijzing dan dat we er vandaag mee gebruiken. Als je fast forward doet, in de middeleeuwse context begint dat woord klein beetje gebruikt te worden. Maar dan ook daar zit er nog zo meer handeling in. Als er al iets mentaal aan zit, dan is het in uw handelingen zelf op God gericht zijn. Dus een soort van deugdelijkheid van God te herinneren wanneer dat je iets aan het doen bent. Een beetje zeker in de islamitische traditie of zo. En zo kunnen we blijven verder gaan. Het concept religie is dus niet iets waar dat iedereen mee werkt. En dat is echt lastig voor ons om over na te denken. Want het is een fundamenteel concept in ons wereldbeeld. Mm-hmm. Wij delen de wereld in aan de hand van nazistaten aan de ene kant en religies en culturen aan de andere kant. Dus we kunnen ons bijna niet meer inbeelden dat er... het kan ook gewoon niet. In ons wereldbeeld is er overal een religie, behalve in de geseculariseerde context. Natuurlijk, wij hebben religie achterwege gelaten. En daar zit de hele ding. Wij kunnen er zo over denken, omdat het zo belangrijk is geworden van te doen alsof we het achterwege hebben gelaten. Mm-hmm. Het is in die constructie, doorheen de eeuwen, dat woord religie echt zijn vorm begint te krijgen, gelijk vandaag. En interessant is bijvoorbeeld dat zelfs tot in de 17e eeuw, wanneer dat eerste ontdekkingsreizers, wat ik koloniale verkenningsmissies liever noem, dat die koloniale verkenners die komen toe in Zuid-Amerika of in India of in Zuid-Afrika, en die schrijven letterlijk dat ze daar nergens geen religie zien. Nooit van hoort, kinder, religie. Dat bestaat daar niet. Dat is iets dat voor vandaag, voor ons, makes no sense. Hoe konden die nu voorbij de tempels in India kijken, voorbij de tempels van de Inca's kijken. Nee, maar dat was geen religie. Want religie had gewoon ook nog een andere invulling van dat woord. En dat was nog iets meer verbonden met dat middeleeuwsconcept, op God gericht zijn. Maar het was ook gewoon iets dat alleen maar christenen hadden. Christenen waren die in de juiste God geloofden en die dus die mentale gerichtheid op een juiste manier hadden. Had je niet die mentale gerichtheid op die ene God, als je bijvoorbeeld meerdere goden, dan werd je uit de categorie religie gezwierd. Nu, dat is een beetje een eb en vloed, hè? Want eerst worden eruit gedaan, daarom mocht je gekoloniseerd worden. Je bent minder waardig, want je hebt toch geen religie. Een keer dat je gekoloniseerd bent, maar kijk hier, ze hebben toch religie. En dan ga je nog voor hen gaan bepalen hoe dat die religie eruit ziet. En hoe ga je dat bepalen? Totaal in overeenstemming met wat je gewoon bent van thuis. Ja. Dus plotseling ga je gaan zoeken naar wat zijn de overtuigingen van hindoes, wat zijn de boeken van hindoes. Ah, kijk, de Veda's, en in de Veda's staat dat en dat en dat. En dat is wat die ideeën over kastsysteem is, religieus en zo, uiteindelijk vandaan komen. Je hebt daar een heel oud boek, en dat oud boek, dat is wat bepaald, wat dat hindoes vandaag nog altijd geloven. Want ja, kijk, dat hadden we ook met ons christendom gehad. Dus je gaat dan de rest van de... Je gaat dan plotseling toch de wereld in religies gaan opdelen. Een keer dat je ze gekoloniseerd hebt, je gaat ze in kaart gaan brengen en je gaat dan gaan bepalen dat die religies op geloof gebaseerd zijn, dat ze fracties maken onderling en dat die fracties constant in gevecht zijn met elkaar, wat een referentie is aan je eigen katholicisme versus protestantisme enzovoort enzovoort. Dat zijn allemaal van die ideeën die je hebt over of die voortkomen uit de christelijke geschiedenis, die daar relevant waren om die te analyseren. Die gaat je gaan overplaatsen naar de rest van de wereld, omdat je er toch de koloniale macht over hebt.
Ja, is dat niet waar religiewetenschappen ook over gaat?
Dat is deels waar dat religiewetenschappen over gaat, maar deels ook waar dat religiewetenschappen het blijvend moeilijk mee heeft om zichzelf
in vraag te stellen. Zo'n beetje zoals antropologie.
Ja, een beetje gelijk antropologie. Zo. Er zijn veel mensen die dat doen, hè. Die kritische vraagstukken zijn er en je krijgt dat wel. En toch, dat is iets dat mij altijd frappeert. Allee, zeker als ik terugdenk aan mijn theologie. Ik vind de theologie in KU Leuven is fantastisch goed gegeven. Ik vond dat een ongelooflijk goede richting. En toch, als je daarop terugdenkt, dan valt op in wat voor mate dat ze dit soort taboes, en ik noem het taboes omdat weer hetzelfde hebben dat ik in het begin zei, eigenlijk is het redelijk geweten. En toch walst men eromheen. Ja. De definitie van religie, van waar komt ze? Hoe hebben wij de wereld nu ingedeeld? En alleen al de vraagstelling, heeft het zin om hindoes als ene groep te bestempelen en te doen alsof dat een religie is? Op wat baseren we dat eigenlijk? Dat er daar een religie, het hindoeïsme, zou zijn. En waarom is dat boeddhisme iets anders dan dat hindoeïsme? Ook dat is een koloniaal fenomeen. Het boeddhisme is gecreëerd als, binnen een academische context. Hè. Binnen een academische context is men gaan doen alsof dat Boeddha de Luther van India was. En men is dan het boeddhisme gaan lezen als een soort protestantisme binnen de hindoe-tradities. Dat klopt vaak niet. Er valt misschien iets voor te zeggen, maar eigenlijk na van tijd niet. En dat soort dingen wordt niet in vraag gesteld. In die zin dat je gaat daar een keer over horen in een les. En de volgende les is men weer bezig met het over het hindoeïsme te hebben.
Ja, we zullen misschien de quote die dat daarop aansluit, die eigenlijk dit zegt, misschien nog eventjes projecteren. Hè, zodat mensen die theologie studeren of zoiets, dat die dat goed kunnen inprenten. De term religie is niet gewoon een neutraal, beschrijvend woord. Integendeel, achter de hedendaagse invulling van de term schuilt een problematische koloniale geschiedenis. Maar we gaan over naar de volgende quote. En dat is deze, die komt uit de vierde mythe dan. Ik ben wel spiritueel, maar niet religieus. Ik denk dat veel mensen zich betrapt voelen als ze dit lezen.
Ja, het is officieel.
Het is niet wat jij zegt, hè?
Nee. Ja. Maar ik ben en spiritueel en religieus en ik zou niet goed weten waar dat onderscheid moet getrokken worden en hoe je dat zou kunnen maken. Want het is 25% van de mensen die zichzelf zo bestempelt. Hè? Dus de onderzoeken die, als daar al vragen naar gesteld worden, die dat enigszins doen uitwijzen. Ik denk eigenlijk dat dat zelfs meer is in Vlaanderen. Denk ik dat dat meer is als je recht zou op doorvragen. Maar goed, hè, we gaan nu even uitgaan van een kwart van de mensen die het zegt. En dan nog een paar procent die er nauw bij aansluit. En eigenlijk zit in die uitspraak heel veel, niet gewoon, als gewoon iemand dat op straat of op café tegen u zegt, dan wil hij daarmee zeggen, ik moet niet te veel weten van dogma's, maar ik heb wel een innerlijk leven en ik probeer dat innerlijk leven voeding te geven op eender welke manier, maar dat hoeft niet vast te zitten in traditie. Als dat de boodschap is, ja, perfect, who am I to say something else? Ik bedoel, tuurlijk, zo ben ik er ook mee bezig. En daar begint het. Wat maakt die spiritualiteit dan plotseling anders dan mijn zogezegde religiositeit, omdat ik toevallig iets eerlijker ervoor uitkom dat veel van wat ik doe roots heeft in christendom en dat ik geïnspireerd ben door andere religieuze tradities enzovoort enzovoort. Dus op zich is dat geen problematische uitspraak, maar als je ze begint door te denken, kun je heel veel vragen stellen. Wat bedoelde dan precies met religie? En waarom zou u spiritueel en niet religieus zijn ontsnappen aan de valkuilen die je daarmee probeert te bedoelen. Om maar iets te zeggen, hè. Religies zijn dan, dat is het hele lijstje is daar weer, hè. Dogmatisch en hiërarchisch enzovoort. En laat niet toe om andere facetten van andere tradities op te nemen. Ja, dus dat eerste, facetten opnemen, geen probleem, dat is doorheen de geschiedenis constant gebeurd. hiërarchisch, ja, soms wel, maar soms eigenlijk ook niet. Dus dat bepaalt religie niet en geloof ook niet altijd per se. En omgekeerd ook. Als je gaat naar die milieus die zichzelf spiritueel, maar niet religieus noemen, die staan bol van de overtuigingen en van de hiërarchieën vaak. Neem nu mensen die met yoga bezig zijn en die dan zeggen, ja, maar ik ben geen hindoe, maar ik ben wel spiritueel, maar niet religieus. En die yogalessen zijn leuk. Maar als je een keer goed door die recente geschiedenis van yogalessen vandaag gaat gaan kijken hoeveel machtsmisbruik dat er door sommige yogagoeroes is geweest en wat voor quasi-dogmatische ideeën dat er vaak in bepaalde milieus leven over hoe dat je naar het leven moet kijken en bepaalde ook ideeën die gewoon de standaard religie of standaard spiritualiteit van onze wereld zijn. Hè. Volg je dromen.
De inspirational quotes.
De inspirational quotes. De Instagram-spiritualiteit. Dat is niet gewoon Instagram-spiritualiteit. Mensen geloven dat ook echt. Ik bedoel dat niet om dat af te breken of zo. Ik bedoel dat alleen om dat te erkennen. We groeien er ook mee op doorheen elke Disney-film of wat dan ook. Hè. Ons cultuurobject.
En het is niet fundamenteel anders dan.
Ja, maar het is niet fundamenteel anders dan andere spirituele ideeën over dharma en reïncarnatie enzovoort, die ergens anders zouden leven. Dat kun je even goed zo zien. Maar ergens anders gaan we het als religieus bestempelen. En bij ons is het spiritueel. En het is daar dat ik een probleem mee heb. Ja. Niet dat je met spiritualiteit bezig bent en dat je wat dingen plukt hier en daar, dat vind ik heel goed. Maar wel je de vraag stellen, waarom zou jij dan beter zijn? Als jij yogalessen doet, is het spiritueel, maar niet religieus. En als iemand in India yogalessen doet, dan is hem religieus en nog een beetje te traditioneel. Of wat? Of hoe zit het dan? En racisme zit altijd zo nauw om de hoek, hè, omdat je eigenlijk gewoon die projectie aan het doen bent. Wij zijn daar al om voorbij. Wij hebben geen dogma's meer. Wij laten ons niet vangen door hiërarchie. Niet alleen is dat arrogant, het maakt u ook blind voor al die keren dat mensen zich wel laten vangen naar hiërarchie. De hoeveelheid keren dat mensen gechoqueerd zijn. Oeh, boeddhistische leraren die hun leerlingen misbruiken. Ja, tuurlijk, ook daar. Uiteraard niet allemaal, maar wat, dat gaat alleen in de katholieke kerk gebeuren. Of allee, zoiets. Heel rare manier in mijn ogen om daarover te denken.
Ja. We gaan naar de vijfde mythe, want we moeten hier ook zorgen dat we de tijd een beetje in de gaten houden. Dat is die over wetenschap en religie. En nu, die staat eigenlijk een beetje bol van de quotes waarvan dat ik denk, ja, dat zullen misschien mensen wel aanstootgevend vinden, als ze het vorige nog niet aanstootgevend genoeg vonden. Maar dit vond ik toch wel een, die moest ik eruit halen. Galilei stierf in alle rust en op zeer oude leeftijd in de nacht van 8 januari 1642. Ja. Wat is er met de brandstapel gebeurd?
Ja, die was er niet. Hè. Die was er gewoon niet, hè? Helemaal niet. Ja.
Ik heb toch nog een keer gecheckt. Hè. Ja. Klopt.
Ja, dat klopt. Hè. Ja, maar het is natuurlijk, als je zo in en uit haalt, is het soms een keer verschieten die in alle rust. Hè, denk ik dan. Hij was wel in, ja, ballingschap is niet juist te woord, maar hij zat in huisarrest. Ja. Hij zat thuis in huisarrest en mocht niet buiten.
Het was in elk geval geen brandstapel.
Het was in elk geval geen brandstapel. Dat heeft er niks mee van doen. En nu moet ik eerlijk toegeven dat ik... Ja, ik al lang niet meer overtuigd ben van een conflict tussen religie en wetenschap. Maar die, daar ben ik dan zelf ook weer van verschoten. 3 jaar geleden of zo, omdat ik naar een toneelstuk ging gaan kijken dat zogezegd zijn leven in scène bracht. Hier tijdens de Gentsfeesten trouwens. Ik was een beetje verbolgen over dat toneelstuk, omdat ik het zo platvloers vond binnen de gangbare idee van de kerk die alle wetenschap op de brandstapels meet enzovoort. En dus Galilei ook, en dat soort idee. En dan ben ik dan nog een keer gaan opzoeken van hoe zat dat nu eigenlijk? En dan viel ik zelfs van mijn stoel van, maar niks heeft dat daarmee te maken. En dat is gewoon omdat, ja, die geschiedenis
maar
zit ook
komt
zo
dat dan dat wij dit hier allemaal
dat is,
gezegd?
Dat is nu echt een keer met dank aan de protestanten in het begin die de katholieke kerk worden verdonkeren manen. Die een soort van discours en bijna propaganda, nu gewoon eigenlijk
fake
letterlijk
news,
fake news gaan creëren. Zijn letterlijk fake news boeken die geschreven zijn over hoe dat de katholieke kerk en religie soms in het algemeen wetenschap altijd naar het verdomhoekje heeft geduwd en er niks moest van weten. Maar kijk, wij protestantse, rationelere christenen, wij weten beter en wij laten ons niet meer doen door die hiërarchie van de kerk en door die oude, opbolge regels. Nee, wij zijn louter innerlijk, daar heb je spiritualiteit trouwens ook, wij zijn innerlijker en rationeler en wij doen dat beter. Dat is oorspronkelijk een protestants idee, dat dan Gelijk een boemerang in een rij gezicht is teruggekomen, want dat is een algemeen idee over religie aan zich geworden. Mm-hmm. En dus ook protestanten hebben het nu vlaggen, dat iedereen zo over hen denkt. Maar dus, het heeft niet met de realiteit te maken. Galilei kreeg in het begin gewoon, allee, werd gesubsidieerd gelijk bijna elke academicus van die tijd, door kerkelijke structuren enzovoort. En de reden waarom dat hij dan in huisarrest is geplaatst, is omwille van een politiek conflict met de paus van toen. Eigenlijk een persoonlijk conflict met de paus van toen. En dus het gaat over een politiek slash persoonlijk relationeel gegeven en helemaal niet over het al dan niet mogen pretenderen van sommige stellingen. En geen een brandstapel voor Galilei. Hoe graag dat we het in ons beeldvorming ook zouden willen. Niks daarvan eigenlijk. Maar ik vond het interessant, als ik het las, als ik schrijf in alle rust, is dat misschien wat problematisch. Ik zat eraan te denken, eigenlijk kunnen we misschien een gemakkelijker vergelijking maken om dan te vatten over wat dat de kerk toen was, met iemand gelijk Snowden. Stel dat Edward Snowden nooit meer mag terugkeren naar de VS, dan zal hij in alle rust op oude leeftijd in een zekere nacht ooit misschien sterven in Rusland. Wil dat zijn? Stel nu dat hij 100 of 300 jaar later geschiedenis schrijft over het recht op privacy in de 21ste eeuw. Dan kun je een hele theorie ophangen. Zie wel, Snowden verbannen en dit en dat en uitgerangeerd. Privacy, dat bestond niet in het begin van de 21ste eeuw. Niemand moest daarvan weten, want een donkere tijd was dat. En mensen gelijk Trump, en kijk een keer daar en hier en hinder. En je zou het daar binnen 300 jaar zo kunnen overdoen. Maar iedereen vandaag weet dat dat onzin is, natuurlijk. Privacy is voor velen een heel belangrijk iets en daar wordt hard aan gewerkt. Binnen academische kringen, ook binnen politiek. Maar als je een bepaald iets doet rond privacy dat te veel op de tenen trapt van sommige machtshebbers, dan eindigde gelijk Edward Snowden. Dat is heel, heel, heel erg.
En dus is Galilei.
Dus was het ook heel erg dat die man in huisarrest zat. Maar het is een beetje in diezelfde zin. Het was dan een politiek conflict, zal wel zijn, maar is de katholieke kerk eentje die altijd zijn voet heeft gestampt op elke mogelijke vorm van wetenschappelijke vooruitgang. Dat is echt zo'n achterhaald idee.
Als ik het goed begrijp.
Soms wel een keer omgekeerd.
Soms wel een keer omgekeerd, De zesde mythe sluit daar ook dichtbij aan. Dat gaat over religies die gevaarlijk zijn. Mm-hmm. En het gaat daar inderdaad wat op in. Op hoe dat dan eigenlijk niet zo is, hoe dat er tegenvoorbeelden ook zijn. En dan zeg je op een bepaald moment dit. Voor velen zal het minder voor de hand liggen dat zelfs concepten als mensenrechten en democratie tot vormen van absolutisme kunnen leiden die veel onderdrukking en geweld veroorzaken.
Ja.
Ja, dat is echt een knuppel gooien.
Ja, dat is een knuppel gooien. Maar zeker als het over geweld gaat, doe ik dat heel vaak. Die koppeling mee vandaag en een keer rond u durven en willen kijken.
Zeker in tijden van jihadisme.
Zeker in tijden van jihadisme en zo is dat vrij lastig natuurlijk, omdat we daar zo op gefocust zijn.
Dus leg hem uit.
Ja, wel. Misschien op voorhand. Tuurlijk, ik denk al het andere geweld niet weg. Is er geweld vanuit de islamitische hoek? Ja, dat zal wel zijn dat er is. Daar zien we dagelijks voorbeelden van, dat zien we dagelijks in de media. Dus dat is niet mijn punt, maar ik wil het altijd wel in een breder perspectief plaatsen. En zeker in dit boek is de vraag, wil dat dan zeggen dat religie het enige is dat geweld veroorzaakt en het meeste geweld, enzovoort enzovoort. En dan begin je toch andere dingen te zien als je daar echt in alle eerlijkheid naar kijkt. Alleen al de 20e eeuw, dat is ongetwijfeld zo. Het meeste geweld is veroorzaakt door nationalisme. Een ideologie dat we niet standaard religieus gaan noemen. Maar nationalisme uit twee wereldoorlogen, dat was zodanig veel doden, dat ver voorbij elk mogelijk ander conflict in heel de wereld ligt. Hetzelfde, atoombommen zijn gesmeten door een staat die zichzelf als democratisch en seculier achtte, enzovoort enzovoort. Dat soort geweld, echt 80.000 doden op minder dan 2 minuten, dat is totale waanzin. Dat is niet iets dat religie heeft gecreëerd. Opnieuw, ik wil niet de waanzin die soms door religie wordt gecreëerd wegdenken, dat is het hele punt niet. Maar het punt is, je moet een beetje verder kijken en wat je vandaag ziet, ook in de 21ste eeuw, laten we zeggen de laatste 20 jaar, het meeste geweld is vanuit andere hoeken gecreëerd. Het grootste, meest ontwrichtende conflict dat vandaag nog zijn uitlopers kent, is het hele conflict in het Midden-Oosten, in Irak en Syrië. Maar Irak en Syrië is niet door moslims begonnen. Hè. Dat was in een seculier regime onder de baatpartij van Saddam Hussein. Dat hebben ze omver gesmeten door een invasie in 2003 in Irak, dat van toen af tot aan 2010, die cijfers zijn al berekend geweest, is meer dan 1 miljoen doden. Dat is een gigantisch conflict zonder aanleiding. Ja, 9-11, man. Ik bedoel, Saddam Hussein had daar niets mee te maken. Dus er zijn mensen vermoord en uitgerangeerd en vluchtelingen op benen en al wat dat wilt. Een verschrikkelijke destructie die, en daar komt het dan, omwille van mensenrechten die we heen brengen en democratie. Het laatste dat op dit moment aanwezig is in Irak, is democratie en mensenrechten. Maar het zotte is dat we dat dan nu weer aan het projecteren zijn. Ja, men ziet het wel, het zijn die moslims en ze willen geen democratie en ze kunnen het niet. En mensenrechten, daar moeten ze niets van weten. Als je eerst zelf alles compleet letterlijk plat gebombardeerd hebt. Dat vind ik zo wrang en zo moeilijk. En dus mijn punt is dan altijd, als ik het daarover heb... Nee, het is niet religie waar je moet naar kijken. Want ja, mensenrechten en democratie kunnen evengoed de vlag zijn waarmee dat je zwaait om honderden, duizenden, miljoenen mensen te vermoorden. Dus waar zit het probleem wel? Het is niet geloven in God, maar het is het uzelf God wanen. En ja, binnen religies zijn er soms mensen die denken dat zij weten wat God wil. En wat God wil, is hun tegenstander een kopje kleiner maken. Ja, er zijn er die dat denken. Maar dat is hetzelfde aan de zogezegd seculiere kant. Zijn er ook mensen die denken van, mijn democratie is de beste en ik zal u nu een keer plat bombarderen om die democratie bij u te komen brengen. Ook dat is een vorm van uzelf God wanen. Jij, die voor de rest van de wereld mag beslissen wat het beste voor hen is, zonder ook maar enigszins een klein beetje te overleggen en een andere aanpak te zoeken die veel meer van binnenuit zou zijn, samen met mensen, om juist werkelijk tot mensenrechten te komen. Dus in mijn ogen, heel de projectie op, het is een geloof in God dat iemand absoluut maakt, dat is de onzin. Het is uzelf God wanen, of dat je nu in God gelooft of niet, maar uzelf die godspositie aanmeten, ik zal het zo zeggen.
We gaan naar de allerlaatste quote gaan. Het is een beetje een speciaal, maar ik ga hem toch nog doen. En dat is deze. We zijn bij mythe 7 aanbeland. Dat is dan inderdaad, de seculiere samenleving is helemaal anders dan de religieuze samenleving. Je maakt daar ook de vergelijking tussen priesterklassen in het bedrijfsleven. En dan komen we bij deze. Waarom houden we geen pleidooi voor de scheiding van multinational en staat?
Ja, hoe kom ik daartoe? Omdat ik inderdaad in dat hoofdstuk, basically zeg ik, oké, als we die andere 6 mythen hebben gehad, religie is niet per se hierachter, religie conflicteert niet per se met wetenschap enzovoort. Dus het onderscheid vervalt, het is weg. Goed. Dat gezegd zijnde, hebben we dan altijd wel mensen die logischerwijs en terecht ook afkomen. Maar ja, is het verschil tussen secularisme en religie niet de scheiding tussen kerk en staat? Dat is mijn eerste antwoord altijd, ja, maar... Wat bedoel je eigenlijk? Als de meerderheid van de religies geen kerk heeft, hoe ga je in die religies dan kerk en staat gaan scheiden? Het is er niet. En dan lijkt dat alsof ik voorbij de vraag wil stappen of zo, of dat ik er omheen ga, maar dat is het niet. Want het hele, daar zit het punt net. Waarom praten wij daarover? Omdat we een christelijke geschiedenis hebben waarin dat er zo'n kerkelijk instituut bestond. Mm-hmm. Een organisatie die in de ogen van veel mensen, in mijn ogen terecht, toen der tijd toch zeker, die kerk had veel te veel macht. En die machtsstructuren waren op een ongezonde manier vervlochten met een aantal politieke structuren en zo. Dus dat is een vraag over de scheiding der machten. En net gelijk dat je die hebt tussen justitioneel en tussen wetgevend apparaat, vind ik dat die er ook moet zijn tussen ideologische apparaten, om het zo te zeggen, eender de welke, en politieke apparaat. Dus de scheiding der machten ben volledig voor. En wij denken over kerk en staat binnen een christelijke context waarin dat je inderdaad daar een keer kunt over hebben, zeker geschiedkundig. Vandaag kun je daarover twijfelen. Vandaag kun je twijfelen over wat is nog nut om over de scheiding van kerk en staat te praten. Het is niet alsof dat de kerk in België, in elk geval, in andere landen is het misschien iets anders, daar ga ik me nu niet over uitspreken, maar in België in elk geval is dat in al eerlijkheid niet aan de orde. Het is niet dat de kerk van alles te zeggen heeft. Misschien ideologisch, maar goed, dat is politiek spel. En mensen hebben, hoop ik, nog altijd het recht om een bepaalde ideologie of een bepaalde religieuze ideologisch begindrijfveer te hebben om aan politiek te doen en vanuit die drijfveer bepaalde politieke punten op de agenda te leggen. Oké, en dat is het debat dat gebeurt in het parlement, waardoor dat pakweg de CD&V soms een keer een ander standpunt zal innemen dan de Groenen of zoiets. Goed, tot daar aan toe. Maar dus de scheiding van kerk en staat is minder relevant. En het is daarom dat ik het interessant vind. We blijven dus altijd maar doen alsof de religie de grote boeman is. Dat is wat ik daar straks heb gezegd. Door te doen alsof wij zijn daaraan voorbij. En heel die telkens opnieuw terugkomen op de scheiding van kerk en staat. Is iedere keer opnieuw doen. Wij doen dat niet meer. En wij gaan ons niet laten doen door die religies, hoor. Dat is allemaal goed en wel. Maar je blijft dan blind voor exact dezelfde dynamiek waar dat je tegenaf zet op andere niveaus. En één niveau is multinational en staat. Mm-hmm. Want ook daar zou de scheiding der machten dringend een keer mogen doorgevoerd worden. Is er een ongezonde overlap? Het zal wel zijn, er is een woord voor. Revolving doors heet dat in het Engels. Mm-hmm, mm-hmm. Waar dan mensen uit de businesswereld politiek binnenkomen en omgekeerd. Waardoor dat ene zichzelf verrijkt enzovoort. We kennen dat allemaal, dat systeem. We doen daar alleen vrij weinig aan. Plus, we erkennen ook niet wat voor een gigantisch ideologisch apparaat dat finaal is. Heel die multinational wereld, die drijft op. Ja, iedere keer dat Oxfam dat berekent. Dat is echt een minimaal percentage van de wereld. Je zou ze bijna een priesterklasse kunnen noemen. Ja. Die ons blijft overtuigen dat kapitalisme the way forward is. Door ondertussen, als die pandemie iets mag geleerd hebben, is dat dat dus geen waar is. Mm-hmm. Zonder sterke staat en zonder... net niet door de markt gereguleerde, maar geopolitiek globaal gereguleerde systemen. Pas zo gaat het daaruit geraken enzovoort. En de zorg enzovoort en verder. Dus ik kan van alles over zeggen. In elk geval, die multinationals brengen wel een bepaald wereldbeeld binnen waarin dat consumentisme het grootste goed is bijna. Waarin dat je niks moet aantrekken van het ecologische balans in de wereld. Want rijk worden staat voorop. Ja goed, ondertussen heeft iedereen door dat dat niet marcheert. En toch blijven we die een revolving door hebben. Ja. Dat trekt eigenlijk geweldig op wat de kerk ooit was. We willen het alleen niet erkend hebben, want wij zijn voorbij aan de scheiding van kerk en staat. Misschien
denk
een
wel
keer
dat we het anders gaan moeten noemen. In plaats van multinational en staat, kunnen we misschien geld en staat of
geld en
doen,
staat, maar, dat zou nog een interessante zijn.
Ja. Wat beter klinken. Ja. Maar er is hier ondertussen een omroeping geweest in de bibliotheek dat wij moeten afronden, want dat anders de deuren gesloten worden. Dus ik denk dat we dat ook best doen. Jonas, ongelooflijk bedankt om hier te zijn. Het was heel aangenaam om u hier te hebben en in levende lijven om te zien.
Ziezo, beste luisteraar. Dit was dan de laatste aflevering van Koffie met Kiefkief. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk betekent dit geen afscheid, maar ga je nu in je podcast-app op zoek naar Groetjes uit Shambhala en krijg ik binnenkort te horen of ook die gesprekken jou inspireren. Vrede en alle goeds en tot de volgende.